Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Hey, how you doing?
Heel hartelijk welkom bij Julia.
Okay, meet me at the bar in 15 minutes and suit up.
Italy, 오신 여러분을 진심으로 환영합니다.
Listen to what Mr. Shelby has to say.
We zijn er weer, Content Wars, je favoriete podcast over de wereld achter de content. Mijn naam is Jelle Maasbach en nog steeds naast mij formatontwikkelaar Kirsten Jan van Nieuwenhuizen. En deze aflevering staat helemaal in het teken van de talkshow.
Dag dames en heren, een hele goede avond en hartelijk welkom bij de allereerste aflevering van VE Vandaag. 10 januari in het jaar 2022, het begin van misschien wel heel iets moois of misschien ook wel niet.
Ja, voetbalprogramma Voetbal Insight werd Voetbal International, Veronica Insight en nu dus VI Vandaag. Een talkshow met af en toe voetbalonderwerpen. Met dezelfde smaakmakers Wilfred Gené, René van der Grijp en Johan Derksen. En over smaakmakers gesproken, Kirsten Jan van Nieuwenhuizen. Die eerste aflevering, 1,1 miljoen kijkers. Ik was verbaasd.
Ik ook. Ik had ook niet verwacht dat het zo zou scoren. En ik wist wel, ik had wel verwacht dat er een soort van aanvallingsinteresse zou zijn. Maar niemand had dit verwacht. Ik denk dat ze bij SBS op de tafels dansen. Als ze niet te vaak naar ons geluisterd hebben.
Ja, want dan zal het dansen ze wel vergaan. Maar Johan zei tegen het AD, het was denk ik de slechtste uitzending die we ooit hebben gemaakt. Het liep niet, dat heb je af en toe. Omdat we nu maar een uurtje hebben, wilden we veel te veel onderwerpen bespreken. Dat werd proppen. Derks die snapt dus ook niet waarom er zoveel mensen hebben gekeken. Ja, heeft hij gelijk dat er veel te veel in een uurtje werd gepropt?
Ja, het is wel interessant om te zien natuurlijk, want het geheim van hun succes is natuurlijk drie grumpy old men die een beetje met het nieuws met elkaar aan het bespreken zijn. Eigenlijk nauwelijks experts die erbij zitten. Dat is denk ik ook de reden waarom veel mensen dat als alternatief kiezen ten opzichte van Op1 en Bo of Jinek. Want daar zitten eigenlijk altijd de usual suspects qua experts. Maar ze moeten natuurlijk meer bespreken dan alleen maar sport en voetbal. Dus je merkt dat ze proberen eigenlijk heel veel onderwerpen te bespreken. En de reacties waren ook inderdaad wel dat het van de hak op de tak sprong. En dat er helemaal geen enkele structuur in zat. En dat merkte je ook in de tweede aflevering. En de vraag is nu, wat gaat het worden de komende dagen? Want ik vind persoonlijk best wel interessant en spannend om te zien of ze dit kunnen aanhouden elke dag. Of mensen elke dag leuk vinden om naar deze drie heren te kijken. Wat toch redelijk mannelijk onderwerpen allemaal zijn. Maar goed, tot nu toe doen ze het fantastisch. En als ze nog een paar honderdduizend kijkers verliezen en ze eindigen op 600.000-700.000, zijn ze bij SBS nog steeds heel tevreden.
Ja.
Maar goed, het grappige is, het is dus iets heel anders dan de standaard talkshows die we in de avond hebben gehad. Die altijd een aantal formatelementen hadden en altijd actualiteit en experts over de actualiteit. Dat is de typische late night talkshow in Nederland. Die hebben we al jaren met Barend en van Dorp ooit decennia geleden begonnen. Zelfs daarvoor ook nog wel. En je ziet dat Bo en of RTL 4 en NPO 1 dat altijd gewoon doen. Het is vast stramien. Hè? Er zitten 4, 5 experts aan tafel en we hebben 1 of 2 presentatoren en we gaan het hebben over het nieuws van de dag. En kijkers zijn daar natuurlijk ook een beetje, af en toe hebben ze daar ook wel een beetje mee gehad. En dan kiezen ze dus voor iets anders. En dat heeft SBS, hier komt het compliment, heel goed gedaan. Dat ze denken, ja, we gaan gewoon iets anders maken. We gaan gewoon drie een beetje muppets daar neerzetten. Ja. Want dat zijn het ook een beetje, die twee muppets hè, die op het balkon zitten. Ja. En die overal een beetje over zitten te kankeren. En dat werkt, althans tot nu toe werkt het hartstikke goed.
Ja, we gaan zo meteen kijken of dat in de praktijk ook zo is. Of dat blijft werken. We gaan het hebben over het format van VI Vandaag, maar vooral over talkshows in het algemeen. Maar eerst
in de hoofdrol.
Wie krijgt het bosje bloemen en het applaus of wie wordt er uitgejouwd? Met deze keer toch wel de jongste deelnemer tot nu toe, hè?
Ja, absoluut. En ik vermoed ook dat het voorlopig zal blijven, want ik ben Ik zapte er langs, letterlijk en figuurlijk, want het zit op Zep. En het is de zoon van Nathan Rutjes. Die heet Lavezzi Rutjes. En het is een spitting image van zijn vader. Het jochie is net 8 geworden. En die maakt mollenstreken. Dus dat is een programma gaat over Wie is de Mol. Dat natuurlijk ook heel veel jonge kijkers heeft. Een ontzettend succesvol programma waar hele families naar kijken. En Lavezzi die bespreekt eigenlijk de afgelopen week. En dat doet hij zo ongelooflijk leuk. En het is echt een talent. Het is voor een jochie van 8. Je ziet dat hij niet de autocue leest. Dat hij of kaartjes aan het oplezen is. Nee, hij zit gewoon te vertellen wat er aan de hand is. Hij maakt grapjes tussendoor. Dit is een enorm talent.
Authentiek, dus, net als authentiek, zijn vader.
Net als zijn vader. En ook een lekkere mat achter. Dus het is gewoon, het is een topper, die jongen. En ik denk, we moeten die jongen in de gaten houden. Want als hij met 8 jaar al zo makkelijk een televisieprogramma presenteert, dan voorspel ik je, deze jongen, daar gaan we nog veel van horen.
Sterker nog, deze jongen heeft het dus in zich om in de hit van Kirsten-Jan van Nieuwenhuizen te komen in de toekomst.
Ja. Ja, nou ja, goed. Ik twijfel natuurlijk even of ik mollenstreken als programma ook in de hit. Maar ik moet je eerlijk zeggen, daar ben ik dan weer net te oud voor. Om daar echt veel naar te gaan kijken. Maar als ik jonger zou zijn, ik zou jonge kinderen hebben, zou ik zeker zeggen, ga er naar kijken. Of als je fan bent van Wie is de Mol, moet je er ook naar kijken. Maar je moet gewoon het jochie in de gaten houden. Want Lavezzi, he's going places.
Terug naar de talkshows. Eerst maar even, is een talkshow eigenlijk vast te leggen in een format?
Ja, zeker. Dat kan. Is het wel iets wat weer lastiger te verkopen is. Dus dat is een beetje tegenstrijdig. Als je kijkt naar De Wereld Draait Door, wat natuurlijk wel de Uber talkshow was in de vooravond. Daar zat hele duidelijke format elementen in. Hè? Lucky TV eindigde het mee. Het was een wat langer gesprek van 8 minuten. Je had tussendoor oude fragmentjes van het nieuws. Nou, enzovoort. Het was heel strak gestructureerd. En dat is ook het verschil van bijvoorbeeld een talkshow in de vooravond en in de late night. In de vooravond zitten er veel meer onderwerpjes in die wat korter zijn. Omdat het de aandachtspannen van de kijker is korter in de vooravond. Mensen zijn vaak nog verschillende dingen aan het doen. Kinderen zijn nog op. Die lopen door de kamer heen. Mensen hebben net gegeten. Die hebben geen behoefte aan hele lange gesprekken van 10 minuten kwartier over één onderwerp. Dus het langste gesprek in vooravond talkshows duren meestal 5 tot 6 tot 7 minuten. Heel af en toe iets langer. En daartussendoor hebben ze allerlei format-elementjes die het ook echt wel een format maken. Maar zoals elke talkshow betaamt, staat er natuurlijk een personality aan het hoofd van een talkshow. En dat is ook de reden waarom ze vaak niet verkocht worden. Omdat ze zeggen, ja, het hangt aan een persoon. En elke zichzelf respecterende BN'er wil ook een talkshow, geloof ik. Iedereen wil zijn eigen talkshow hebben. Want dan ben je gearriveerd. Dus zeker vooravond talkshows zijn geformateerd. Ook als je nu naar M kijkt, zitten daar ook eens een hele vaste structuur. Ga je naar de late night talkshows, dat is echt veel minder geformateerd. En daar zitten eigenlijk alleen maar gasten aan tafel en bespreken ze vaak 3 tot 4 verschillende onderwerpen in een uur. Soms misschien iets meer, maar dat is het wel zo'n beetje. Zodat elk onderwerp 1 minuut of 10, soms wel 15 minuten krijgt om goed uit te diepen. En mensen hebben daar ook wel behoefte aan wat later op de avond om daarnaar te luisteren.
Stel dat jij De Wereld Draait Door verzint of een M of een Bo of Jinek, wat echt om personality heen is gebouwd. Dan kan het hier in Nederland een succes worden, maar dan weet je, het gaat sowieso niet verkocht worden.
Ja, dat is heel lastig. De talkshows die verkocht zijn qua format zijn vaak comedy talkshows geweest. Dus als je naar Amerika kijkt, naar Late Night. Robert Jens heeft daar natuurlijk een beetje zijn show op gebaseerd. De nieuwe talkshow van Arjan Lubach is natuurlijk ook een beetje gebaseerd op de comedy talkshows die in Amerika lopen. En die gaat natuurlijk in februari op de buis. Daar kijkt iedereen met veel aandacht naar uit. Daar wordt nog wel eens naar gekeken van wat kunnen we daarvan overnemen als we een comedy late night talkshow nemen. Want die zijn vooral in Amerika heel populair. Dus in Amerika heb je veel minder late night talkshows die echt over de actualiteit gaan en dieper op de materie ingaan. Maar hebben mensen gewoon behoefte aan ontspanning en aan humor later op de avond. Mm-hmm. En daar zijn er natuurlijk heel veel van Jimmy Fallon tot Letterman vroeger, noem ze allemaal maar op, ja. Jimmy Kimmel, die hebben allemaal hun eigen comedy talkshows, dus dat is weer een hele andere soort talkshow. In Nederland is dat natuurlijk ook geprobeerd. Robert Jens heeft dat jarenlang gedaan. Alleen het lastige is, voor een comedy talkshow moet je een hele sterke redactie hebben. Met allemaal comedians. Nou, Lubach is daar een heel goed voorbeeld van. Hij heeft een ijzersterke redactie. Maar om dat dan ook nog elke dag te kunnen doen. Dus elke dag die kwaliteit te brengen met grappen die gebaseerd zijn op de actualiteit. Ja, in de Amerikaanse redacties zitten wel 20 comedy schrijvers. Dus die werken vaak in duo's. En de beste grappen komen dan in de show. Dus er worden 100 grappen geschreven elke dag. En dan komen er van maar 20 in de show. Ja, dat is een enorme kostenpost.
Ja, is dat gelijk het duurste soort talkshow dat je kan hebben?
Ja, qua talkshow denk ik wel. Ja, is dat die comedy talkshows zijn talkshow, daardoor het duurst. Omdat er zo'n grote redactie. En Lubach heeft dat vanwege de kwaliteit van zijn redactie kunnen doen in een wekelijkse show, die natuurlijk onwijs goed was. Nu wordt het heel spannend. Gaat het hem lukken om 4 dagen per week dit niveau te halen?
Mm-hmm.
En dat is ook waar iedereen, wat iedereen wel spannend gaat vinden. Gaat het hem lukken om 4 dagen per week bijna à la minuut genoeg grappen te hebben? En net zo spitsvondig en net zo slim zijn trucjes te doen? Een ander voorbeeld daarvan wat onwijs hoog niveau is natuurlijk ook, is Even tot hier, wat dan geen talkshow is, maar wat natuurlijk ook een redactie heeft met heel veel comedians daarin. En die elke week ook allemaal actualiteit grappen moet schrijven. Wat
topsport is.
Wat topsport is.
Maar zo'n Lubach, wat je zegt, 4 dagen in de week. Die mensen moeten dus 4 dagen in de week presteren. Heel veel grappen produceren.
Nou, ik denk,
wat kost zoiets dan om te maken, globaal?
Nou ja, ik denk dat vergeet niet bij Lubach is ik denk dat ze 7 dagen per week bezig zijn. Want die redacteuren die zullen de andere dagen ook weer bezig zijn met de nieuwe aflevering, de maandagsaflevering.
Ja.
En ook over dinsdag en woensdag en donderdag. Want het gaat van maandag tot donderdag lopen, heb ik begrepen. Je moet de hele tijd aanstaan. Dus dit soort programma's zijn echt best wel heel duur om te maken. Dus ik schat dat, ja, dat is lastig. Ik vind dat moeilijk om die schatting te maken. Maar ik denk toch al gauw dat je richting de, ja, wat zal het zijn? Misschien iets van 70, 80, 90.000 euro per aflevering. Zoiets zal het wel
zijn. Dat is wel fors.
Dus dat zijn echt wel substantiële bedragen. Maar dat is wel heel erg. Ik ben geen producent, hè, dus ik kan hier helemaal naast zitten. Dus maar het is niet goedkoop. Dat is een ding
niet,
dat zeker.
Niet goedkoop. En jij zei al, iedereen die wil een talkshow. Want als je een talkshow hebt, dan heb je het gemaakt.
Ja.
Er komt nog een moment dat jij hem natuurlijk gaat krijgen. Hè? Naar aanleiding van deze podcast, laten we wel wezen. Nou, Bo kan dan inpakken.
Je bent heel aardig voor me,
Jelle. Ik moet jou
vragen of ik het wil. Of ik wel
talkshow of je het wil. De kijker wil het.
En volgens mij komt mijn talkshow dan op SBS 6.
Ja, om jou te belonen voor al die mooie woorden die je hebt gegeven.
Nou, nog een compliment voor SBS 6. En althans voor VI.
Jij wil een factuurtje gaan versturen.
Ja, nee. Voor VI vandaag, dat vind ik wel echt tof. Dat ze gewoon altijd kritisch zijn naar iedereen.
Ja.
Dat niemand wordt gespaard. Ook John de Mol niet.
Dat hebben ze contractueel vastgelegd,
dat
volgens mij. Hè?
Klopt. En ze mogen alles roepen. En dat vind ik ook supersterk. Dus ja, ik vind het gewoon, ze sparen daarin niemand. En dat moeten ze ook vooral blijven doen. En dat is ook een deel van hun succes.
Maar VI Vandaag is dus de 5e talkshow die op dit moment draait. Je hebt Op 1, Bo of Jinek, 7:30 van Johnny, VI Vandaag, M, gewoon heel veel.
En dan Lubach straks.
Lubach komt er nog bij.
Ja.
We weten waarom iemand het wil presenteren, omdat het een eer is, zei je net. Maar waarom willen die zenders dit zo graag? Want het is een hele dure exercitie.
Nou, er is gewoon een behoefte. Dus je merkt in Nederland dat er heel erg een behoefte is om later op de avond toch terug te kijken op de actualiteit van de dag. Er is een standaard gezet en misschien is dat wel door Sonja Barend ooit geweest in de vooravond, om iets te doen om 7 uur en daar wat lichter nieuws in te doen. Dus dat is wat Matthijs natuurlijk fantastisch heeft gedaan met David de Day en M nu wat minder goed doet. Ik maak alvast een bruggetje naar mijn shit. En Johnny overigens vind ik persoonlijk niet heel slecht doet. Ik vind dat Johnny best een prettige vooravond talkshow maakt. Weer een compliment voor SBS. Maar het werkt toch niet zo heel goed. Er kijken niet zoveel mensen naar. Maar hij creëert een prettige sfeer. Het gaat alleen, het is niet heel erg urgent of dwingend natuurlijk. Je hoeft er niet echt naar te kijken. Je mist niet zoveel als je niet kijkt.
Nee, die dag lang dat haardvuur aan, dat trok meer kijkers dan die dure talkshow van Johnny.
Ja, dat was
maar fijn. SBS, je hebt heel veel complimenten gegeven nu achter elkaar. Dus ja, die kunnen ze in
de zak klaar hoor, nu voor het rest van het seizoen.
Maar ze hebben dit jaar. Om 19:30 en een paar uur later hebben ze zo'n peperdure talkshow. Waarom zou je er twee willen? Want dat de NPO doet, even flauw gezegd... Die hebben genoeg geld daarvoor.
Ja.
SBS moet dat commerciële denken. Is dit wel commercieel gedacht als je twee van die dure talkshows op één avond doet?
Ja, nou ja, dat is een keuze inderdaad die SBS heeft gemaakt. Ik denk persoonlijk dat bij SBS ook ze niet zo heel goed wisten wat ze met dat late slot moesten vanaf 19:30.
Mm-hmm.
Ze hebben om 20:30 hebben ze een paar dingen die redelijk scoren, hè, zoals de Meilandjes en... Meester Visser doet het redelijk goed. Verder hebben ze best wel wat problemen op die primetime. En die wat latere primetime, vanaf 19:30, zomaar zeggen, 19:30 tot 22:30, hadden ze sowieso best wel wat moeite om dingen te hebben die scoren. En ze hebben gewoon gedacht, ja, VI, elke keer als VI komt, kijken daar 6, 7, 800.000 mensen naar. Laten we dat eens dagelijks proberen. Dus dat is een en tot nu toe werkt het hartstikke goed.
Nou, we kunnen nog niks zeggen, want er zijn pas twee afleveringen geweest op het moment dat we opnemen. Maar 1 miljoen, meer dan 800.000 kijkers dan voor de tweede. Dus het lijkt tot nu toe een succes. We moeten het natuurlijk een aantal weken gaan afwachten.
Ja. Nou ja, het
kan ook een risico zijn, want het is zo'n... Ik keek ook altijd naar VI. Het is zo'n iconisch duo.
Trio.
Trio, ja. En ik probeer me eruit te lullen. Johan Derksen, René van der Gijp en de presentator, hè, Wilfred, is dan...
Oké, maar Wilfred is ook wel een heel belangrijk element.
Nee, het is het trio. Maar als je het over voetbal wilde hebben, dan keek je naar die drie gasten. Ja. Nu is het een talkshow met een paar voetbalfragmenten. Het is wel een risico. Als die talkshow het niet wordt, kunnen ze niet meer teruggaan naar het voetbalprogramma.
Nou, dat denk ik wel. Want ik denk dat ze de doelgroep en de fans van het voetbalprogramma is zo sterk. Dat die ook wel naar het voetbal gaan kijken. Maar het is heel interessant om te zien of ze dit kunnen vasthouden. Want van 1,1 miljoen naar iets meer dan 800.000 is best wel een drop. Ik denk dat SBS tevreden is met alles wat... rond de 500.000 en hoger zit. Dat ze daar tevreden mee zijn voor dat slot. Omdat de andere programma's die daar stonden... vaak lager scoorden dan dat. Als we heel eerlijk zijn... VI vandaag, dat is nou niet zo'n heel duur programma. Hè? Dus we hebben het gehad... daar zitten drie hele duur betaalde mensen... maar die hadden toch al een contract. Maar qua redactie is er natuurlijk bijna niks. Want ze zitten te lullen over het nieuws. Ze hebben wat onderwerpen. Ja. Krijgen de helft van de vragen komen van de kijkers... Ik weet niet of je dat nog hebt gezien, maar die sturen vragen in. Dus als we het hebben over dure talkshows, is dat VI vandaag is niet een hele dure talkshow. Er zit nu ook geen publiek op het moment, scheelt ook weer geld. Want soms moeten ze daarvoor betalen bij VI. Vandaag denk ik dan weer net niet, maar bij andere programma's wel. Dus qua financiën is het een hele slimme move geweest. En tot nu toe qua kijkcijfers ook. Het maakt wel dat als straks Johnny om 19:30 zit... Of om 19:00 begint die, dacht ik, toch? Even kijken, even uit mijn hoofd. Nou, weet ik even niet. En dan om 21:30 VI vandaag. En dan om 22:30 shownieuws. Ja, dan heb je bijna de hele avond...
Gevuld
met pratende mensen bij SBS. Ja, als je een amusementszender bent... dan is dat toch niet de ideale oplossing daar.
Nee. En wat ik me ook in één keer bedenk... als die fusie doorgaat met RTL... dan hebben ze dus Talkshow Jinek... Talkshow van Bo, Humberto wordt dan ook af en toe weer van stal gehaald. Hè? Dan heb je 19:30 van Johnny en dan heb je dus VI vandaag.
Ja, nou ja, we hebben het eerder over gehad. Ik denk dat de zenders SBS6 en RTL4 niet zo heel snel zullen verdwijnen. Of een van de twee. Dus
het kan prima, dan denk jij naast elkaar bestaan.
Dat kan nog wel naast elkaar bestaan. En ik denk dat SBS als dit blijft aanhouden, gaan ze dit voorlopig doorzetten. Ja. Dus... als die kijkcijfers boven de 500.000 blijven, dan gaan we het hele jaar gaan we deze mannen zien.
Hey, de toekomst van de talkshows. We hebben nu een aantal namen hebben we gehad. Nou, Lubach komt eraan. Hoe staat het met de toekomst van talkshows op de Nederlandse televisie?
Ja, kijk, een talkshow is inderdaad een soort kroon op je carrière. Dat als je het gevoel hebben dat je redelijk gearriveerd bent, dan krijg je een talkshow. Dus dat is altijd de vraag wie de volgende daarvan wordt. Ze hebben het natuurlijk met heel veel mensen al geprobeerd. Bij Media Insight, als je daar wel eens naar kijkt, dan hebben ze een soort item wat gaat over iedereen die al een talkshow heeft gehad, wat erg grappig is. Maar ja, als jij mij nu vraagt van wie zou een nieuwe talkshow moeten krijgen, vind ik moeilijk om te zeggen. Ik vind persoonlijk mensen die heel uitgesproken zijn wel verfrissend. En ik heb het idee dat de kijker die dat ook leuk vindt om daarnaar te kijken. Dus iemand die zich uit durft te spreken, krijgt misschien eerder een kans. Maar ja, god, ik vind het moeilijk om nu daar een
maar talkshows die zullen tot in een treuren blijven, toch?
Ik denk dat we, ja, dit hebben we al, nou hoe lang? Al 40 jaar, denk ik, zo'n beetje. Als we kijken naar wanneer begon Sonja, ik denk echt 40 jaar geleden. Daarvoor had je nog Duis. Dat is echt wel een beetje voor mijn tijd. Want die had ook een. Je had nog. Mies Bouwman had natuurlijk een soort van achtige talkshow. Ja. Een beetje een amusementachtige talkshow. Dus je hebt gewoon personalities. En die krijgen hun eigen praatprogramma's. Ja, dat zal altijd blijven. De vooravond talkshows liggen natuurlijk altijd onder vuur. Want DWDD was natuurlijk koning, maar alles wat daarna is gekomen is niet zo sterk. En ja, en ook Johnny wordt natuurlijk niet goed bekeken, zeiden we al eerder. En ja, dus dat is wel een moeilijker slot, hoor, vooravond. De keuze is groter. En dan moet je mensen echt wel kunnen entertainen tussen 7 en 8.
Hey, en dan de hit of shit. Het recept is bekend, het format dat heel leuk is of heel bagger.
Hit of shit.
Laten we eens beginnen met onszelf complimentjes te geven. Laat ik jou wat complimenten geven, want je doet natuurlijk voorspellingen met het hoofd op het hakblok. Je reputatie zet je elke 2 weken weer in. Je had het laatst over Volg je me nog van Tel Bekkant, het RTL-programma. Jij had het toen al in shit gezet, nog voordat het uitgezonden was. En wat blijkt, RTL heeft het hele programma verplaatst. Dat vond ik wel opvallend. Dus nog voor het uitgezonden is, hebben ze het al verplaatst. De reden is mij niet helemaal duidelijk.
Nee, mij ook niet.
Moeten een paar maanden later, dat zou dan beter zijn. En Gordon zat toen in de hit of shit.
Ja.
Omdat jij zei, oh nee, in de hoofdrol. Want ging het allemaal niet goed mee daar in Dubai.
In de mensen hoofdrol,
willen,
ja.
Mensen willen niet naar zijn programma kijken. Nou, gisteren Down the Road op SBS. 500.000 kijkers. En dat was niet helemaal.
Nee, ik denk
maar
dat
ze hadden gerekend.
Ik denk dat het nog meevalt. Want ik denk dat 500.000 inmiddels voor SBS redelijke cijfers zijn. Als hij 300.000 had gescoord, dan had iedereen gezegd, zie je wel. Dus in die zin is hij nog.
Jij vond het meevallen?
Ik vond het meevallen voor SBS. En ik denk dat hij wel geluisterd heeft naar alle kritiek. Niet zozeer van ons, maar meer van de rest van Media Nederland. Dat hij geprobeerd heeft om iets minder zelf in de hoofdrol te staan. Zo slim is hij wel. Maar ja, nou ja, goed. Volg je nog? Ik weet niet ook niet wat de reden daar is. Maar tot nu toe zitten we redelijk goed. Jij zit ook volgens mij best goed met je voorspellingen.
Want dan kom ik bij mijn hit aan.
Ja.
We hebben een bonusaflevering gemaakt. Het ging onder meer over met welke nieuwe formats kwamen zenders en de streamingsdiensten. SBS kwam met Diepe Gronden met Linda de Mol in de hoofdrol. En dat werd een dag later uitgezonden op Videoland. Dus de eerste samenwerking tussen SBS en RTL. Daar verwachten we wat van op basis van de trailer. Tenminste ik. En dat blijkt wel te kloppen. Want die trok 1,1 miljoen mensen. Die tweede aflevering wel een paar honderdduizend minder. Maar daarvan denk ik misschien, maar dat weet jij beter, zitten die bij Videoland. Dat ze dachten van nou, we hoeven niet meer live te kijken. We gaan wel op Videoland verder kijken. Maar die was echt mooi gemaakt. Ik moet wel zeggen dat ik bepaalde trucjes van The Killing herkende. Dus heel veel scènes met een mooi muziekje eronder. Hele mooie drone shots. En in één keer situaties bij mensen, bij de hoofdrolspelers. Er worden heel veel potentiële verdachten worden geïntroduceerd. Deed me heel erg dus aan The Killing denken, maar wel echt mooi. En ik vond Linda de Mol heel goed spelen.
Nou, dat is
dus
goed om te
weer
horen.
Weer een compliment.
Weer een compliment.
Voor de familie de Mol.
Het is echt wat
een compliment. Wat een beetje naar.
Het wordt veel te. Het voelt een beetje vies, hè?
Voelt een beetje vies, ja.
Maar nee, nou ja, goed. Ze hebben goed gekeken naar de Scandi Noirs. Ja. Wat natuurlijk waar heel veel hele goede bij zitten. Dus dat doen ze goed. Desalniettemin was er ook wel af en toe wat kritiek op het programma. Dat sommige mensen vonden het juist weer niet zo spannend. Maar tot nu toe zijn de kijkers zijn de kijkcijfers hartstikke goed. Ja. Dus
ik vond de tweede aflevering ook spannend, hoor. Ze moesten even langzaam opbouwen.
Ja. Mijn hit is Lago di Bo.
Die kreeg ook veel kritiek.
Ik heb nu 2 afleveringen gekeken. Ik vind het heerlijke televisie. En natuurlijk, de kritiek is dat hij Rick Velderhof imiteert. Dat doet hij ook heel leuk door gewoon een hoed op te zetten. En gewoon blatend gewoon Rick Velderhof te spelen. Maar het is eigenlijk leuker dan Rick Velderhof. Want de locatie is leuker. Ze gaan van alles doen daar. Het is heerlijke televisie om in januari te kijken naar een prachtig huisje aan het Comomeer. Met een hele goede presentator. Want ik vind Bo gewoon een van de beste presentatoren van Nederland. En leuke kandidaat. Het is televisie die heerlijk wegkijkt. Het is gewoon eye candy en het is niet moeilijk of het gaat niet heel diep. Maar toch emotioneel. Ja, als je zin hebt in januari bij een koude avond om lekker een aflevering te kijken, moet je gewoon Laken die Bo kijken.
Nou mooi. We hebben heel veel complimenten uitgedeeld. Hè? Als 2 labradors. Ja. Heel klef gedaan. Ja. Laten we nu even mensen gaan afbranden. Een
pitbulletje erin gooien.
Mensen dingen kapot maken. Nou, The Voice is mijn shit. Die nieuwe stijl. We hebben er een hele aflevering aan gewijd. Aan The Voice nieuwe stijl. Dus je had die 2 coaches. Typhoon en Maan. Maan die ook de gast was in het programma van Bo. Waar je het net over had. Die 2 coaches. Die blokknop. En Glennis Grace erin. Dacht ik, nou dat zorgt wel voor pit. Maar het blijft eigenlijk los van die aanpassingen hetzelfde programma. Die kandidaten worden heel erg uitgebreid beschreven. Er wordt echt die emo-tv waar ik wel klaar mee ben. Dat je 6 tot 10 minuten per kandidaat uittrekt. Die gaan ze ook thuis opzoeken. Je hebt een zielig verhaal. Iemand is een keer iemand kwijtgeraakt of een been kwijtgeraakt. Of zijn geloofwaardigheid kwijtgeraakt. Ik weet niet meer. Altijd zijn ze iets kwijt. Of het is een heel zielig verhaal. Je moet dan huilen. Ja. Nee, het werkt niet. En het was dus een van de slechtste seizoensopeningen sinds het begin, las ik.
1 na slechtste, ja, geloof ik. Ja, nou ja, je hebt gelijk gehad, inderdaad. Want je had het ook al een beetje voorspeld, hè. En we hadden het allebei al over dat het een beetje uitgewerkt is, langzamerhand.
Ik denk dat het wel uitgewerkt is. Zou dit misschien een van de laatste seizoenen kunnen zijn?
Nou ja, kijk, als je kijkt naar de totale cijfers is het nog steeds goed. Hè? Dus want ik geloof 1,7 miljoen.
Dat tekent RTL nog steeds voor.
Het is wel een heel duur programma. Dus het is, ik denk wel dat RTL zich wel een beetje zorgen begint te maken. Dat ze denken, ja, het moet niet veel verder naar beneden gaan. Maar als je kijkt naar de alternatieven die ze hebben. Met de andere talentenjacht, die zitten allemaal rond het miljoen. Dus The Voice kan echt nog wel een stukje zakken voordat het echt in de gevarenzone komt. Maar ja, god, het blijft het gevoel dat je naar de zoveelste te zitten kijken. En dat zit je ook. Je zit het 12e seizoen te kijken. En heel veel nieuws zit er niet in, behalve 2 aanpassingen.
Nou, en jouw shit?
Mijn shit had ik al een klein aanloopje naar. En dat gaat over M van Margriet.
Ja.
Het probleem wat ik daarmee heb, is dat er geen groei in zit. Dus het lijkt niet alsof het beter wordt. En ik vind Margriet minder goed worden. Ik vond haar in het begin niet briljant, maar voordeel van de twijfel. En op het moment heb ik het gevoel dat ze vooral de vragen zit af te werken. Ze luistert niet naar de gasten. Die redactie doet het helemaal niet slecht, want die gasten die ze uitnodigen zijn best leuk, hebben best leuke verhalen. Maar er komt nooit echt een kritische of een goede vraag vanuit Margriet. Er zit veel meer in dat programma, of althans in de gasten en in de onderwerpen.
Ja.
Alleen er wordt zo weinig uitgehaald. En ook daar heb ik het gevoel van, mis ik nou? Heb ik nou iets gemist als ik het niet gezien heb? Nou, niet dus. Dus ik vind, en er wordt voortdurend natuurlijk op NPO 1 in die vooravond gesproken over urgente talkshows. Hè, dat hele verhaal met Sophie en Galet en dat soort dingen. Galit, bij M heb ik ook niet het gevoel dat het urgent is. Totaal niet. Dus ik vind gewoon die show. En je merkt ook dat de kijkcijfers heel erg fluctueren. Het hangt heel erg vanaf wat er tegenover staat of mensen gaan kijken. Dat is ook nooit een goed teken. Dat je zoiets hebt bij gebrek aan beter, ga ik maar kijken. Ik vind het gewoon niet goed zo.
Maar dat is ook wel een interessant onderdeel. Gaan we toch weer heel even terug naar het thema talkshow. Het is zo aan één persoon opgehangen. Dat zag je natuurlijk ook met Humberto. Dat op een gegeven moment begonnen de scheurtjes te vertonen. Bij hem was het natuurlijk vanwege dat vreemdgaan.
Onder andere.
Dat mensen denk ik dachten, nou, de ideale schoonzoon is het niet meer.
Nee, het is.
Dan gebeurt er iets en dan gaan mensen denk ik minder kijken. Of bij haar dat het dan twijfel is van ja.
Ja, bij Margriet hoop je toch op een gegeven moment dat ze echt wel beter wordt. Want kijk, iedereen heeft het natuurlijk over Matthijs. En die is briljant en was briljant. Maar de eerste paar seizoenen waren echt niet supergoed. Waren prima. Sterker nog, het eerste seizoen van De Wereld Draait Door was met een andere presentator erbij nog. Is iedereen vergeten. Was een soort dubbelpresentatie.
Oh ja. Ja.
3 dagen was de ene presentator en Matthijs was de andere dagen. En toen nam Matthijs het over. En toen heeft het ook echt wel zeker een seizoen geduurd voordat het een beetje de vorm kreeg. En toen ging het steeds verder omhoog. Dat verwacht je ook van een talkshow host, dat die gewoon steeds beter wordt en steeds soepeler die onderwerpen. En vooral dat het interessante gesprekken worden. En dat mis ik heel erg bij Margriet. En ik denk ook dat ze daar steeds naar op zoek zijn. En dat is iets wat Bo bijvoorbeeld werk kan. En Jinek kan dat ook. Die kan echt wel bijzondere gesprekken voeren. Maar goed, ja, dat is. En ik denk dat ook de kritiek was op Sophie en Galit. En wat daarna kwam ook. Dat het allemaal een beetje. Het net niet was. Maar het is absoluut. Het is ook heel moeilijk, hè, om een talkshow te presenteren. Heel veel BN'ers denken van: oh, ik kan wel een talkshow presenteren. Nou, echt niet. Het is gewoon een heel lastig métier. Om een goed gesprek te voeren, dat lijkt makkelijk, maar ga er maar eens aan staan. Zeker elke dag.
Ja, zeker elke 2 weken. Dat is ook pittig in een podcastvorm, samen met jou. Ja. Maar dit was hem alweer, helaas.
Zijn we er alweer doorheen?
We zijn er alweer doorheen.
Ja, ongelooflijk.
Ik wil jou bedanken dat je er was en dank aan jou voor het luisteren. Doe dat volgende keer weer, want dan hebben we weer een gast. Jawel, wie dat is, dat hoor je over 2 weken. En als je ons volgt, dan verschijnt die aflevering automatisch in je podcastfeed. Tot volgende keer.
Ben jij content met deze content? Vergeet je dan niet te abonneren op Content Wars.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.